Goedemorgen gemeente, meisjes en jongens en gasten in ons midden. Samen willen we leven vanuit de bron. Namens de kerkraad heet ik u en jou hier, de kijkers en luisteraars, waar dan ook, en verder al diegenen die op andere wijze met ons verbonden zijn, van harte welkom in deze dienst. Fijn dat we vanmorgen weer met een groter aantal mensen in de kerk de dienst mogen vieren. En dat u, als u dat wilt, de liederen die worden gezongen mag meeneurien. Onze voorganger vanmorgen is dominee Gijsbussen uit Kampen. Lector is Gertine Junte. Dan heb ik een extra mededeling. Volgende week zondag, 20 juni, is de jaarlijkse overstapdienst. In deze dienst nemen 7 kinderen afscheid van de kinderkring. Het thema van de dienst is: let op de vogels, let op de bloemen. De opzet van de dienst is ongeveer gelijk aan die van de kinderviering, zoals die afgelopen december werd gehouden. Na het verhaal van Nelleke Bijmers, die in de dienst voorgaat, gaan de kinderen in de kerk verder met knutselen. Er wordt niet, zoals de vorige keer, een overdenking gehouden. Na de dienst rond 22:30 is er in de tuin van de bron gelegenheid voor koffie, thee en limonade. Voor alle gemeenteleden, mits het mooi weer is. De jonge gezinnen uit de gemeente worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de dienst. Ze kunnen zich voor woensdag 16 juni aanstaande aanmelden via de mail dienstbijwonen@debronijsselmuiden.nl. Van harte aanbevolen. Wij wensen elkaar een gezegende en inspirerende dienst toe.
Onze hulp in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt, trouw is tot in eeuwigheid, nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Het is de tweede zondag, inmiddels na Trinitatis. Op het leesrooster van de kerk staan voor vandaag maar liefst 6 lezingen. Die gaan we niet allemaal lezen. Ik heb gekozen voor Johannes 4, wat daarop staat. Want ik dacht, dat is wel mooi om hier in de bron te luisteren naar dat verhaal bij de bron, waar Jezus een ontmoeting had met de Samaritaanse vrouw. Dus daar gaan we het met elkaar over hebben vanmorgen. We zetten de dienst nu eerst voort met een Kyrie-gebed, een roepen tot God en een lofprijzing. Na het gebed, Psalm 25a, vers 1, en naar de lofprijzing, vers 2. Laten we bidden. Heer, zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon, een boom zijn armen uitstrekt naar de hemel en ieder blad daarbij een open hand is. Ja, zoals zelfs het zaad dat in de akker te gronden is gericht, dwars door de donkere aarde heen de weg vindt naar het licht, zo zoekt onze stem naar u, o God. Zo taalt ons hart naar u, o Schepper. O zon, die wordt genoemd de zoon. O geest, gij licht van alle lichten, stroom naar ons uit. Vervul ons met uw blijdschap en uw vrede. Ontferm u onzer. Amen. Hierheen, want hier is water voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld, koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld. Koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets wat geen brood is? Je loon besteden aan wat niet verzadigen kan. Luister aandachtig naar mij en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Leen mij je oor en kom bij mij. Luister en je zult leven. En wij wensen ook de kinderen die met ons verbonden zijn, of op een andere manier hier zijn, en heel goed samen zijn met elkaar toe. Ik ga de kaarsjes aansteken hier en jullie kunnen kijken naar een filmpje.
Meisjes, ik zit hier in de tuin van de bron en ik zit bij de fontein. Normaal gesproken zou ik hier niet gaan zitten, want op zondag komt er heel vaak water uit en dan zou ik nu helemaal nat zijn. En het grappige is dat het vandaag ook over water gaat in de kerkdienst. Wij vinden het eigenlijk heel normaal dat als wij op een knopje drukken dat er dan water uit de fontein komt. Of thuis uit de kraan, dat er zomaar water komt als je aan de kraan draait. Dat was vroeger natuurlijk helemaal niet zo makkelijk. Toen moesten mensen heel ver lopen met emmers om daar water uit de bron te gaan halen. En bij zo'n bron waren dan heel veel mensen die elkaar ontmoeten. En dat is wel weer hetzelfde als hier. Want wij ontmoeten elkaar normaal gesproken ook bij de kerk en bij deze fontein. En ik ga eens even aan twee willekeurige voorbijgangers vragen wat zij hier doen.
Jongens, zijn jullie hier lekker aan het spelen?
Ja.
Oké. Okay. Hé, maar kunnen jullie mij een beetje helpen? Wat is dit voor plek waar we nu zijn?
Nou, na de kerkdienst gaan we eerst eens koffie en thee drinken. En dan kunnen we spelen met de kinderen die hier in de kerk zitten.
Oké. Okay. Hé, en waarom is dit zo'n bijzondere plek om te spelen?
Omdat het een fontein is en dan kan het lekker nat worden.
En wat doen jullie dan precies? Kun je dat laten zien?
We spelen een tikkertje. Maar als we het niet maken, dan is het niet zo heel leuk.
Maar wat doen jullie dan bij die fontein? Want ik zie dat wel eens. Hoe ziet dat eruit wat jullie doen?
Nou, we pakken water uit de fontein. We gooien bijvoorbeeld op elkaar. Of we spatten elkaar nat.
Oké. Dus eigenlijk is dit ook wel een beetje een ontmoetingsplek hier. Kan ik dat zo zeggen?
Ja, eigenlijk wel.
Oké. Nou, dan hoop ik eigenlijk dat we de kinderen van de bron en hun ouders, dat we die hier snel weer in de tuin ontmoeten. En misschien kan dat al wel volgende week. Dus Dat hopen we. Zwaai maar eventjes.
Doei.
Doeg.
We bidden nu om de opening van het woord. Heer, laat uw schrift, uw woord, tot ons spreken. Laat het water zijn uit de bron en worden tot de fontein. En onze harten vervullen, onze levens vervullen. Opdat wij te midden van alle doodsheid en dorheid en alle geweld en list in deze wereld worden vervuld van uw liefde, uw vrede, uw gerechtigheid en de hoop op uw toekomst. Zegen ons in zingen, in luisteren, in spreken. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift uit Johannes 4, vers 1 tot en met 26. En aansluitend op de lezing, lied 653, vers 3. En uiteraard, het gaat ook over water. Hè? Al die liederen gaan over water. Jezus hoorde dat aan de fariseeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat. Toen verliet hij Judea en hij ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: "Geef mij wat te drinken." Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: "Hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritaanen om." Jezus zei tegen haar: "Als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven." "Maar heer," zei de vrouw, "u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen," zei Jezus. "Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft." "Geef me dat water, heer," zei de vrouw. "Dan zal ik geen dorst meer hebben en dan hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten." Toen zei Jezus tegen haar: "Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug." "Ik heb geen man," zei de vrouw. "Nou, u hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt," zei Jezus. "U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt, is uw man niet. Wat u zegt, is waar." Daarop zei de vrouw: "Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden." Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfde, Christus. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreek. Ja, het filmpje naar de kinderen toe, dat legt het al een beetje uit. Het is, zo'n verhaal is in Johannes 4 lastig uit te leggen aan mensen in een samenleving zoals waarin wij zitten, deze moderne tijd. Wij draaien ergens een kraan open en gebruiken water zonder er eigenlijk bij na te denken. In mijn jeugd was dat nog anders. Als ik bij oma was, dan moest ik daarvoor naar de pomp. En dan was je eerst een tijdje bezig met die zwengel, voordat het water eindelijk een beetje naar boven kwam. Dat kostte inspanning. En dat was dan nog weer luxe, hè, vergeleken met plaatsen in deze wereld waar je meters, kilometers moet maken om water te vinden. En dan zoek je geen dood water, hè, stilstaand water, want dat bederft, maar je zoekt levend water, stromend water. Als je dus een dorp had met een eigen waterput, ja, dan ben je daar natuurlijk hartstikke zuinig op. Zelf toegang in je stad tot het stromende grondwater, zodat je niet einden hoeft te lopen. En zo'n put is een levensbron in het midden van de gemeenschap. En veel reizigers, hè, die van buiten komen, die gaan eerst naar die bron om zich daar te verfrissen. En de meeste inwoners komen er wel één keer per dag langs. Dus bij die bron, ja, daar zijn de ontmoetingen, daar worden talloze verhalen verteld. Daar kun je met iemand afspreken. Hè? We zien elkaar bij de bron. Ja, zo'n afspraak kun je nu in Nederland op die manier niet meer maken. Nou ja, hier dan dus nog. Hè? In IJsselmuiden kun je dat doen. We zien elkaar bij de bron. Dat kan. Zo zien wij elkaar hier vanmorgen bij de bron en in de bron. Maar dat raakt dan ook direct aan de diepere betekenis van dat woord. Dit gebouw is niet de kraan genoemd. Dat zou betekenisloos zijn. Daar zit niks in. Ik zie je wel bij de kraan. Nee. Het heet de bron. Een plek van water, van levend water dat geput wordt. En de letterlijke betekenis dus van bron en de symbolische betekenis van bron, die lopen in elkaar over. Die versterken elkaar, die zijn eigenlijk niet los van elkaar verkrijgbaar. Als je dat soort diepere betekenissen nu ergens in meekrijgt, dan is dat in de Bijbel. En als er nou iemand was die de diepere betekenis van alle verschijnselen in de schepping op die manier wist en beleefde, dan was dat Jezus wel. Kom je Jezus tegen bij een bron, dan zit hij, voor je het weet, met je te praten over de bron van je leven. Waar kom je vandaan, vraagt hij dan. Waar put je eigenlijk uit? Wat is jouw bron? Kom je hem tegen bij een schaapskudde, dan sta je binnen de kortste keer met hem te praten over God als de goede herder die zorgt voor zijn schapen, voor de kinderen Israëls. En hij vraagt, hoor jij nog bij de kudde? Voel je je nog verbonden? Als je met hem onder een boom staat te schuilen voor de regen, hij begint voordat je er erg in hebt over een nietig zaadje dat precies daar waar jullie nu staan, waar je staat, is gevallen en dat daar is afgestorven en dat nu een boom is geworden waar mens en dieren van genieten. En in de regen hoort hij de geest van God die stroomt en de zegen van God over de aarde heen laat komen. En hij vraagt, ken jij dat nog? Opstanding? Ervaar jij nog zegen in je leven? En dat zijn wij dus allemaal kwijt. Dat soort ontmoetingen, dat soort vragen, dat soort dingen die direct eigenlijk uit de schepping tot ons spreken en waardoor je een gesprek hebt wat gelijk de diepte ingaat. Wij hebben kranen. En ja, dat zijn apparaten. Wij hebben het niet meer over water, maar over H2O. En hoe je die chemische samenstelling misschien nog anders functioneel zou kunnen maken. Of we hebben het in een vergadering over een bos. Maar we zien geen bomen. We denken daarbij aan hout. En we berekenen hoeveel dat hout op zou kunnen brengen. Of wat een ruimte er niet zou ontstaan als je dat hele bos weg zou halen. Daar komen geen vogelnesten in voor in die vergaderingen van ons, geen eekhoorns, geen insecten. De kleuren van de bladeren in de verschillende seizoenen, dat is allemaal niet aanwezig. Het is abstract geworden. Abstract betekent los van de echte werkelijkheid. En met die abstracties bewegen we ons dan voort als een soort formules die hun eigen wetten kennen. Maar zoveel dingen in de schepping van God zijn op die manier voor ons abstracties geworden. Laat staan dat we dan nog de symbolische betekenissen van al die verschijnselen verstaan en dat we daarover met elkaar in gesprek gaan. Want dan zouden we tot echte ontmoetingen komen. Een gesprek over de redenen van ons bestaan, of het geheim van het leven. En inderdaad, wie ben je? En waar ga je naartoe? Hoeveel gesprekken gaan daar nog over? Bij jou thuis? Of met anderen? Die vragen die er het meest toe doen, van waarom ben ik hier? Wat is de zin van mijn leven? We praten over van alles, maar niet meer over de zin. Waarom? Wie ben ik? Alles is een verhaal. En de hele schepping vertelt verhalen, zegt de Bijbel. Het is allemaal gelijkenis, symbool van meer dan aards geheimenis. Maar wij horen die verhalen niet meer. Maar hopelijk hier, vanmorgen nog, bij de bron. En we gaan naar deze bron, een waterput in Johannes 4. Het water, geen H2O, maar levend water, wat je hard nodig hebt als je net uit de woestijn komt in zo'n dorpje. Dat moest daar van ver komen. Die put die daar genoemd wordt is 32 meter diep. Daar is flink voor gegraven. 32 meter. Hij is gegraven door Jacob. Hij ligt in de buurt van Sichem, in het gebied van de Samaritanen. Die streek rondom die bron is in de Bijbel verbonden met de namen van stammen, Manasse en Ephraim, zonen van Jozef, kleinzonen van Jacob. Ephraim, de naam Ephraim, is in de tijd van Jezus ook al eeuwen de verwijzing eigenlijk naar de 10 stammen in het noorden, die in de Assyrische ballingschap eigenlijk verdwenen zijn, verstrooid. Misschien herinnert u zich ook dat Jozef in de tijd niet is bijgezet in de spelonk van Machpela, maar dat hij juist hier, vlakbij die bron van Jacob, is begraven, want het was een stuk grond dat hij van zijn vader, van Jacob, had gekregen. Daar is hij begraven. Je kunt erheen gaan, ze zullen je nog altijd de tombe van Jozef aanwijzen. Bijzondere grond dus. En nog meer bijzonder, omdat in die streek, bij de Jacobsbron, ook de opvolger van Mozes ligt begraven. Jozua. En Jozua kwam zelf ook uit de stam Ephraim. Dus het is daar allemaal een hele brok geschiedenis die daar eigenlijk met die streek verbonden is. De Samaritanen die daar ten tijde van Jezus woonden, waren afstammelingen van de mensen van Ephraim, hadden zich vermengd met het heidenvolk in die streek. Ja, en daarom vond indertijd Ezra, een van de grootste profeten, rechters en priesters in Israël, die het volk Israël naar de Babylonische ballingschap eigenlijk weer identiteit heeft gegeven en van de grond af heeft gebouwd. Ezra vond hen, die Samaritanen, niet zuiver op de graad. En ook al hadden zij, die Samaritanen, die 5 boeken van Mozes, de Torah, Ezra verbood hen in zijn tijd om mee te helpen bij de bouw van een nieuwe tempel. En dat was behoorlijk grievend geweest voor de Samaritanen, oorzaak geworden van een diep conflict met de echte Joden. En Joden vermeden ook te wandelen, te gaan door het land van de Samaritanen als ze op reis waren. Nou, u hoort het, verhalen genoeg al rond deze bron. En nu, in dit verhaal, in Johannes 4, horen we van een Jood die juist deze weg kiest. Bewust. Er staat wel vertaald, hij moest daarvoor door Samaria heen gaan. Nou, niks ervan, want ze ging altijd om Samaria heen. Hij moest daarvoor helemaal niet zo gaan. Het woordje daarvoor staat er ook niet. Wat er staat is, hij moest door Samaria gaan. Hij vond dat noodzakelijk. Hij wilde dat doen. En hij gaat als het ware de weg terug door de geschiedenis. Terug naar Jacob, terug naar Jozef, terug naar Manasse en Ephraim, naar Jozua. Naar heel dat gebied dat de mensen in zijn tijd links lieten liggen. En hij zelf is niet zomaar een Jood, hij heet zelf ook Jozua, Jehoshua in het Grieks. Jezus, Yeshua. Hij is, meer nog dan dat, zo is Johannes zijn evangelie ook begonnen, hij is de Torah in levende lijven. Hij is de bron van de beginnen. Hij is het woord van God door wie en tot wie alle dingen geschapen zijn. Hij kent de betekenis van alle schepselen die er zijn in Gods wereld. Voor hem is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis. En hij is zelf de bron van Jacob. De bron van heel Israël in persoon. En hij gaat iets rechtzetten. Het gaat hem te ver dat Joden in zijn tijd Jozef en Jozua normaliter links laten liggen en dit gebied mijden. Het heil is dan wel uit de Joden. Jezus zelf komt uit hen voort. Maar het heil is niet van de Joden. En ook niet alleen voor hen bestemd. Nou, dit zijn de achtergronden eigenlijk allemaal die je mee moet nemen als je gaat luisteren naar zo'n verhaal. Zo beschrijft Johannes in zijn evangelie dit adembenemende verhaal, deze ontmoeting bij de Jacobsbron tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw. Heel de geschiedenis zit daarachter en die weegt mee en die wordt op een zekere manier ook opgerakeld. Er wordt wat mee gedaan. Terwijl op het heetste moment van de dag iedereen in het dorp zo'n beetje siesta houdt, komt er één vrouw naar de bron. Kennelijk iemand die de eenzaamheid verkiest en denkt, nu is er toch niemand. Hè? Ze heeft ook niet zulke fijne verhalen te vertellen. Ze mijdt ontmoetingen. En laat ze daar nou precies de pastor tegen het lijf lopen. Ja, dat kan je gebeuren. En het is een pastor die een pastoraal gesprek begint. En het is een gesprek waar eigenlijk elke predikant in opleiding kennis van zou moeten nemen. Want zo snel kun je dus met mensen de diepte in. Zo snel kom je van koetjes en kalfjes bij de diepste levensvragen. Hè? Als je ouderling bent, ben je soms aan het zoeken. Hij zoekt helemaal niet, hij is er gelijk. Maar dan moet je ook eigenlijk wel, zoals Jezus, de symbolische betekenis van de koetjes en kalfjes die er zijn of die ter sprake komen, die symbolische betekenis moet je dan wel onderkennen. En het koetje is hier een bron. Mag ik van u wat drinken? Het klinkt zo onschuldig. De vrouw heeft nog niet ontdekt met wat voor soort pastor ze van doen heeft. Maar ze ziet aan Jezus' kleding en zijn uiterlijk wel dat ze met een Jood te maken heeft. En ze spreekt daarom haar verbazing uit over de vraag aan haar. En daarmee is het gesprek geopend. En dan laat Jezus ook niet meer los. Ook als ze uitwijkmanoeuvres probeert, hè, prachtig, zoals ze gauw springt naar een ander onderwerp. We kennen dat zelf ook. Jezus laat niet los, brengt ze weer terug bij de kern. Waar hadden we het over? En het gesprek gaat gelijk over levend water en over de bron. En de diepere lagen in deze woorden, water en bron, die worden aangeboord. Wij putten uit de bron van Jacob, zegt de vrouw. En door Jacob ook haar voorvader te noemen, gaat het daarmee gelijk ook over de bron, over de wortels van haar hele volk. Ja, maar het is niet toereikend, hè, reageert Jezus. Je hebt steeds weer dorst. Wat zou je ervan vinden als ik je levend water gaf, waardoor je dorst voor altijd gelest zou zijn? Bent u dan meer dan vader Jacob, dan vader Israël? Je moest eens weten, zegt Jezus. Ik ben de bron van Jacobs leven. De traditie waaruit jij put, zou zonder mij niet eens bestaan. De vrouw rolt van de ene verbazing in de andere. Zo kan het gaan in een goed pastoraal gesprek, als diepere lagen worden aangeboord. Het gesprek komt op de Messias. Als de Messias komt, zegt de vrouw, dan zal het conflict tussen Joden en Samaritanen worden opgelost. Dan zal ook duidelijk worden van hoe en waar we nu eigenlijk moeten bidden. Ik ben het die met jou spreek, zegt Jezus. En dan blijft hij daar nog 2 dagen. Wat een heling in deze ontmoeting. Wat een verbinding van God uit via Jezus met deze mensen die met de nek werden aangekeken. En wat een omwenteling betekent het daarvoor dat dorp. Jezus verbindt haar en zometeen alle haar dorpsgenoten met de bron waaruit haar eigen volk en heel Israël en de hele wereld mag putten. En al die gesloten levens, die gaan dan open. Mensen gaan elkaar vertellen van hun vreugde en verdriet. Die vrouw vertelt alles van haar leven. Eerst durft ze niks en nu vertelt ze. En anderen vertellen hun verhaal. En het wordt weer een gemeenschap vol leven. Heil voor Efraïm, deze nazaten van Efraïm. Zo gefragmentariseerd wij onze levens vaak hebben gemaakt. Zo één worden ze. Zo één wordt weer het hele bestaan als we elkaar werkelijk ontmoeten. Door en in de bron. En dan al met elkaar spreken over die vragen die bij iedereen leven. Wie ben ik? Waar is het voor? Wat moet ik doen? Wat is mijn taak? Ja, die fragmentatie, die geslotenheid van al onze levens. Ook in ons kerkelijk leven. Hey, ik zit dan wel eens zo te denken. Ik denk van, ja, stel je toch voor. Jezus komt terug. En dan denk ik, bezoek ook kampen. En dan heb je dan, ik geloof op dit moment, 32 kerkgenootschappen, denk ik. 32 bronnen of zo. Naar welke kerk moet hij dan gaan? En ze zeggen allemaal dat hij bij hen moet zijn, want zij hebben de bron of zij leven bij de bron. Bij wie hoort Jezus dan thuis? Als je daartussen moet kiezen. Tot wie moet hij gaan? Het is allemaal zo in zichzelf gesloten. En de anderen zien we niet eens meer. Tot wie moet hij dan gaan? En gelukkig draait Jezus het om. Gelukkig draait hij het om. Want anders zou er niks van terechtkomen. Hij draait het om. Dus dan zie ik het ook, hè, zo stel ik me dat voor bijna. Zo zie je dat dan ook bijna in onze tijd zo gebeuren. Hè? Stel je voor, Jezus verschijnt daar aan de oevers van de IJssel. En voor je het weet staat hij met een vrouw te praten over waar dat water wegkomt. Hè? Waar is de bron van dat water? En voor je het weet zegt hij tegen die vrouw, en wat is uw bron eigenlijk? Wat is uw traditie? De traditie van welke voorvader put u uit? Ik ben Rooms-Katholiek, meneer. Ja. Rome als bron. Mag ik wat van uw water? Wilt u mij wat laten drinken uit uw bron? Ja, maar meneer, ik weet niet wie u bent. Zo te zien een Jood of misschien wel een protestant. Maar die zijn toch niet compatibel met protestanten of met Rooms-Katholieken? Die zijn niet compatibel met mijn groep. Ach, mevrouw. Of mensen nu Jood zijn of protestant, evangelisch of Rooms, of hoe die 32 kerkgenootschappen zich hier ook noemen. Ik ben de bron van al die tradities. Allemaal drinken ze maar een deel van de waarheid. Maar die waarheid zelf wil niet worden gefragmentariseerd. Wilt u uit de waarheid zelf drinken? Kom tot mij hierheen. Hier is water. En dan gaat die vrouw de stad in. En die meldt wat haar is overkomen bij al die kerkgenootschappen van ons. En ik ben benieuwd wie er dan allemaal uitstromen naar de oevers van de IJssel. En daar allemaal één worden door hem. De impact van het gesprek op de vrouw in Johannes 4 is enorm. Zij gelooft in deze Jezus, in deze bron. En ze laat, dat kunt u lezen in vers 28, het hoofdstuk gaat nog veel verder. Ze laat haar kruik dan staan. Hè? Dus ze gaat niet eens meer putten uit de Jacobsbron. Ze geeft als het ware haar traditie ter plekke op om zich met haar volk te laven aan de bron zelf, die haar levend water schenkt. De Torah, het woord zelf, zoals het verstaan mag worden, zoals het zichzelf uitlegt. En 2 dagen lang spreekt deze Torah tot het hart van haar volk. Hij wordt Samaritaan met de Samaritanen. Hij wordt hun barmhartige Samaritaan. Dus, als u of jij hem ooit ontmoet, laat je kruik staan. Besef de betrekkelijkheid van je traditiegetrouwe bron. Vergeet hervormd, gereformeerd, rooms. Hij is de bron der bronnen. Drink van het levend water. En word een beetje voorzichtig daardoor ook, doordat je dit weet, in het je laten voorstaan op jouw geloof. En wees nog voorzichtiger jegens anderen van je denkt, die zijn niet te zuiver op de graad. Hoe zuiver op de graad is iemand die met de 6e man bezig is? Wij veroordelen zo snel. Jezus kijkt niemand met de nek aan. Hij zoekt ons op om over onze bronnen te spreken, is zelfs bereid om uit onze bron te drinken, maar vervolgens wel zichzelf als de bron te presenteren. En dan blijft hij zomaar 2 dagen. Tot hij op de 3e dag opstaat om, zoals Jozua, zijn volk en ons ook mee te nemen naar een nieuw land en een nieuwe toekomst. En we zullen opstaan en we zullen met hem meegaan en om ons heen kijken en het allemaal weer zien. Het is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis. En dan ontstaan de mooiste gesprekken. Amen.
Thank you.
Ik had een beetje opgerekend dat de tekst daar zou staan, maar dat is niet zo. Dus u moet thuis maar even kijken. Evangelische liedbundel. Een prachtig lied, daarom heb ik het ook gekozen. Een beetje afwijkend van het nieuwe liedboek. Omdat het precies samenvat wat ik heb gezegd. Hè? Jezus bij de Jacobsbron en hoe die daar de barmhartige Samaritaan wordt. Prachtig, moderne tekst ook eigenlijk wel. De diaconale voorbeden.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor mensen met hersenletsel. Soms niet aan iemands uiterlijk zichtbaar, kan hersenletsel een enorme impact hebben. Op de getroffenen zelf, maar ook op gezinnen en hun nabije omgeving. We willen God vragen om kracht en uithoudingsvermogen voor allen die hiermee te maken hebben.
Laten we samen danken en ook bidden. Gelaafd te worden door u is de grootste vreugde. Uw woorden als water in te drinken en in ons te laten opbruisen en alles te laten schoonmaken wat schoongemaakt moet worden en ruimte te scheppen voor waar ruimte geschept moet worden, dat maakt ons weer tot fonteinen. Dan durven we er weer te zijn in uw naam. Dan gaan onze ogen weer open voor alles wat u ons wilt laten zien en waar wij met al onze abstracties zo voor gesloten zijn geworden. We danken u voor uw woord. We danken u dat uw woord nog altijd klinkt. We danken u dat we nog altijd afspreken kunnen bij de bron. Breng ons nog heel vaak samen bij deze bron. Bid u voor elkaar. Bid u voor een verscheurde kerk, zo gefragmentariseerd. Tradities die elkaar uitsluiten. We bidden u voor een kerk die zich heeft losgemaakt ook van uw volk Israël. En niet meer weet hoe het precies zit. Hoe we daarover moeten denken. Omdat we opgehouden zijn erover te denken. Verbind ons met de levensbron. Maak ons één in u. Wilt u zijn met alle mensen waar ook ter wereld die letterlijk omkomen van dorst. Voor wie geen water is. Of die ook te maken hebben met hongersnood. Bevrijd ons van egoïsme. Van als het ons maar goed gaat. Anderen moeten zichzelf maar redden met corona of met klimaatcrisis. Verander onze harten. Doe ons weer zien, die naaste, die is als ik. Die had ik ook zelf kunnen zijn. We bidden u voor wie ons regeren, of zouden moeten regeren. Help alle verantwoordelijken om de uitslag van de verkiezingen zo te vertalen dat het tot heil van ons volk is. Dat het levend water geeft. Wees met alle die te maken hebben met ongelukken. Ongelukken ook, ziektes waardoor hersenbeschadigingen optreden. Waardoor een heel karakter kan veranderen. Zo ontzettend moeilijk ook voor hun naasten. Wil daar zijn. Wilt u daar zegenend zijn zoals u zegenend overal wilt zijn. In de stilte leggen we onze eigen gebeden, zorgen, vragen, ook vreugde bij u neer. Hoor ons in de naam van die bron van leven die ons leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, want wij hebben ook vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. De bloemen die gaan vandaag als een hartelijke groet van de gemeente naar de collectes. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, tweede voor de kerk, derde collecte voor de diaconale projecten. Daarna zijn we bij ons slotlied en dat is lied 608. De steppe zal bloeien.
Zal bloeien, de steppen zal lachen en juichen. De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping staan vol water, maar dicht. De rotsen gaan open. Het
gaat u al heen in vrede en ontvang de zegen des Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allen. Amen.